Misschien zit je nu wel lekker thuis. Thuis. Die ene plek alleen van jou. Waar je kiest voor wild gaan spelen met je hond. Helemaal losgaan op keiharde muziek zonder dat iemand het ziet. Of relaxed gaan. Ploffend op de bank met jouw favoriete podcast. Jij kiest voor gaan. Ook thuis. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Check fbto.nl. Jij kiest. FBTO.
De FC Afkikken Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet.
Ik heb me 90 minuten niet verveeld. Er zijn heel veel mannenwedstrijden waar ik me 90 minuten heel vaak echt verveel.
Welkom. Bij de FC Afkikken Daily van donderdag 31 maart met vandaag de presentatie van Ruud van Nistelrooy bij PSV. Huren is niet meer normaal en we blikken vooruit op de loting voor het WK in Qatar. En dat doe ik allemaal samen met Jaron Blonk en Beertje Heerenveen.
Ja, mooi. Het is niet de enige presentatie die gaande is.
Nee, hiernaast. Mensen zien ons altijd zitten, tenminste als je op YouTube kijkt. Dan hangen er twee tv-schermen en achter die muur zijn er heel veel mensen die een of andere presentatie van een bedrijf krijgen. Volgens mij staat het normaal leeg. Of zijn er in elk geval heel veel mensen of heel weinig mensen. Nu is het onrustig daar. Dus wij horen dat soms. Mochten jullie dat horen in de podcast, sorry daarvoor. Maar goed, Jaron, met z'n tweeën dus.
Ja, de pool. We hebben een grote pool waar we uit kunnen vissen. Maar iedereen is uitgeschakeld op zijn eigen manier.
Broes had opnames in de Kuip. Marta buikgriep. Nou ja. COVID is nog steeds niet helemaal weg. We gaan niet zeggen wie, maar goed. Het is er ook weer. Dus uiteindelijk moesten we het met z'n tweeën doen. Nou ja, dat is prima. 2 jaar geleden
deden
we dat ook wel eens. Dat was nog echt in de tijd dat Neil en Broes dagelijks de podcast met z'n tweeën deden. En als ze dan echt niet konden, dan kwamen wij.
Dan kwam het kerkhof samen.
Ja, dan kwam het kerkhof samen. Maar eerlijk is eerlijk. Zij namen nog liever om 7 uur 's ochtends op dan dat ze ons de microfoon heen gaf. En wij waren wel altijd blij als we.
Ja, precies. Want dan hoefden we niet het kutwerk te doen. Mochten we lekker praten over voetbal.
Lekker praten over voetbal. En dat mogen we vandaag weer. Dus ik hoop dat de luisteraar en kijker ons ook belonen met positieve reacties. Veel duimpjes omhoog en vooral blijven hangen.
Like en subscribe ook.
Ja, als de cijfers nu weer halveren, dan is het wel echt klaar met ons. Goed, laten wij naar de presentatie van Ruud van Nistelrooy gaan bij PSV. Het was eindelijk zover, de kogel door de kerk. Leuk, toch?
Ja, het zat er natuurlijk al een tijdje aan te komen. De flirt werd steeds duidelijker en werd steeds duidelijker dat hij de ultieme kandidaat was van Nistelrooy. En een hele sympathieke trainer waarvan ik heel erg weinig weet. Ik heb eigenlijk geen jong PSV gekeken dit seizoen. Dus ik moet het allemaal doen op wat ik lees. En wat ik lees is heel positief.
Ja, ik denk dat je als PSV-supporter het bijna niet leuk kan vinden. Volgens mij laat hij bij jong PSV best leuk voetbal zien. Hij laat talenten groeien. Ik weet niet zozeer in hoeverre hij dat doet. Weet je wel, dat doen die talenten uiteindelijk natuurlijk ook zelf. Maar hij is duidelijk voor de camera. Ik heb ook even een presentatiefilmpje op PSV-TV zitten kijken. Nou ja, de foto's zijn vanzelfsprekend prachtig. Er is niemand met een mooiere baard dan hij. Dus ik weet niet, het maakt voor mij de club PSV direct wel weer een stukje sympathieker of zo.
Ja, ik snap wel wat je zegt. Ik denk wel aan de andere kant dat voor PSV is een soort van wel weer een switch is van Smeed, wat een Europese gerenommeerde hoogcoach was. Ja. Zeg maar, gewoon stond er goed op in het buitenland. En dan schakel je nu weer terug naar je eigen, naar de binnenkant, zeg maar, naar je eigen mensen. Iemand zonder ervaring. Die vanuit zijn eigen perspectief weer een heel nieuw PSV moet gaan neerzetten. Ik ben wel benieuwd wat PSV'ers daarvan vinden. En dat ze niet voortborduren op van weer een Europese coach die in het systeem van Smeed past.
Ja, ik denk wel dat hij daardoor wel iets meer krediet heeft.
Ja.
Toch? In Nederland werkt het wel zo. Kom je uit de eigen keuken, dan word je meer omarmd. Ik bedoel, zijn teksten, hij klinkt elke keer verstandig. Hij praat heel rustig. Maar goed, het wordt nu wel interessant. Van zijn dat lege hulsel of heeft hij echt een heel traject doorlopen en is hij er nu echt klaar voor?
Ja, precies. En dat als je kijkt naar zijn spel, want ik vroeg een beetje online van wat is de spelopvatting? Nou, de heren van de eerste, de beste, Lars van Velsum, zei spelopvatting, je moet er gewoon eentje meer in net trappen dan de tegenstander. Ja, daarom zijn zij ook de nummer 2 qua analyse podcasten.
Ja.
Maar Wesley Victor Mak, die kwam met een iets betere analyse. En die zei van, ja, ze spelen heel erg op balbezit, jong PSV. Veel balbezit doet me een beetje denken aan Van Bommel en Cocu ook wel. Dus ik hoop dat het een stukje spannender wordt dan dat.
Nou ja, inderdaad. We hebben veel balbezit doet me dan ook direct denken aan Frank de Boer. Maar het is wel een hele andere speelstijl dan wat ze nu spelen.
Ja, en daar ben ik wel benieuwd naar. Omdat ze zeker de laatste weken vind ik dat Smit het echt heel erg goed op de rit heeft. En zie ik... als je deze weg doorzet, doe je echt wat anders dan andere Nederlandse clubs. En dat uniekige kan je echt prijzen op gaan leveren. Zeker als dat echt in je systeem gaat zitten. Ja. En ik hoop dat Van Nistelrooy een manier gaat vinden om het beste van Smit te pakken. En daar zijn eigen draai aan te geven.
Ja, het is ook wel des PSV's om een beetje op die manier te spelen. Tenminste, voor mij voelt dat wel een beetje als de identiteit van PSV. Hij zei ook, PSV slaat deze zomer een nieuwe weg in. En daar wil ik onderdeel van uitmaken. Ja, dat is zo. Met Brands, die Gerbrands afwisselt. Hey, eerst stond hij er niet echt voor open. Want hij zei van, ja, ik wilde mijn eigen pad regisseren. Nou ja, als hoofdtrainer heb je dat. Hij heeft het nou niet eenmaal niet voor het zeggen van, ik wil nog even een jaartje wachten, want misschien komt er dan een andere coach die het heel goed doet. Moet hij zo weer 3 jaar wachten? Is hij daar sterk uitgekomen door eerst te zeggen van, nou, ik ga het niet doen, want ik volg mijn eigen traject en het vervolgens wel doen?
Ik denk dat iedereen die de voetballerij een beetje volgt, weet wat dit soort uitspraken zijn. Ja, ik vind het logisch dat hij dat destijds zei, maar ik vind het ook heel logisch dat hij deze kans pakt. Al had Smit wel met een jaar verlengd, dan was het heel erg logisch geweest. Want dan had zijn voorspelling precies uitgekomen. En eigenlijk wat jij nu zegt, als hij nu niet had aangenomen, dan hadden ze doorgeschoven. Ja. En dan had hij weer moeten wachten. En dan had hij misschien een tussenstap bij Heerenveen of wat noem een andere eredivisieclub is. Ja, ik denk dat dit een hele logische stap is. En ja, zijn opmerking daarbij ook niet zo heel boeiend.
Nou ja, Fred Rutte mee als assistent. André Ooyer blijft ook aan. Die zit er nu al als assistent. En Gavier Rabanal, jeugdtrainer van Willem II, wordt eveneens assistenttrainer in Eindhoven. Ja, heel erg cool. We blijven het gewoon volgen, toch?
Ja,
en ik
man.
Hoop eigenlijk, zeg maar, dat hij het nu een paar jaar heel goed gaat doen bij PSV. En dan op een gegeven moment ook naar buitenland. Een beetje dezelfde carrière als dat hij ooit heeft gehad. Ik zat vanochtend even beelden te kijken van zijn doelpunten in Manchester en in Madrid. Ja, het blijft een superzieke spits.
Ja, die wondergoal bij Real Madrid. Ja, dat ze allemaal één keer raken. Dat,
niet normaal.
Dat is geweldig. Ik hoop dat hij net zo'n grote trainer kan worden als dat hij een speler was. Ja. Dan heeft PSV goud in handen.
Ja, eens. Als hij maar half zo'n carrière als trainer gaat hebben, heeft hij al een gruwelijke carrière. Laten wij naar de loting gaan in Qatar. Die gaat morgenavond plaatsvinden zonder Louis van Gaal, met Danny Blind. Nou ja, de potindeling is zo goed als bekend te hebben. In pot 4 zitten er nog een aantal landen die nog play-offs moeten gaan spelen. Dat gebeurt in juni volgens mij.
Ja.
Maar Nederland in pot 2, waardoor we in elk geval Duitsland, Denemarken, Zwitserland, Uruguay, Kroatië, Senegal en heel opvallend Iran ontlopen.
Ja.
Iran vonden we een beetje, pot 2, toen zei het zo goed.
Zij winnen veel natuurlijk. Zij doen het in hun kwalificatie eigenlijk altijd heel erg goed. En ja, die ranglijst is gebaseerd op de wedstrijden die je speelt. En ja, als jij bijna al je wedstrijden wint, of in ieder geval niet verliest, dan krijg je automatisch een redelijk hoge rangschikking. Maar het is redelijk opvallend. Dat wel.
We hebben een FIFA World Cup draw simulator voor ons. Dus ik dacht van, laten we er gewoon eens even eentje gaan draaien. Wat de FC afkikkenpool dan zou zijn. Nou ja, dan komt Nederland in de pool bij Frankrijk. Senegal. En Canada.
Zullen we deze niet doen?
Nee?
Nee.
Lijkt mij wel echt een gruwelijke. Wat voor pool ben jij liefhebber van? De haalbare pool?
Ja.
De pool des doods?
Nee man, ik ben team haalbaar.
Ja?
Altijd gewoon haalbaar. Ik geloof wel dat je van iedereen moet winnen.
Mm-hmm.
Maar doe dat lekker op het laatst. Zeg maar 2010, daar heb je eigenlijk alleen Brazilië ben je tegengekomen als echt veel beter land.
Mm-hmm.
En daarmee hou je de finale. Nou ja, doe mij maar de finale. Omdat je tegen Slowakije hebt gevoetbald en Uruguay in de halve finale. Dan dat ik alleen maar mooie tegenstanders heb gezien.
Ja. Nou, wat bij mij wel meespeelt, in 2010 had je wel echt een WK-pool, toch?
Ja, toen de pool was zelf wel pittiger, inderdaad.
Ja, maar ook niet onoverkomelijk.
Nee.
Dus dat wil ik een beetje. Ik wil wel spanning, want toen zat je in de pool bij Cameroen, Japan en Denemarken. Dus meerdere continenten. Nou ja, dat heb je natuurlijk altijd, maar een beetje aansprekende tegenstanders. Ik vind dat heel erg vet.
Ja, oké, maar zo'n pool teken ik natuurlijk altijd voor. Want in principe, dat zou nu betekenen dat je bij Qatar komt en dan nog...
Ja, dat wil ik dus niet.
Nee?
Kijk, bijvoorbeeld nu, ik druk nog gewoon nog een keer en dan komen we bij Qatar, Senegal en Ecuador. Ja, Qatar hoeft niet per se van mij. Al is dat wel thuisland, maar ja, dat vond ik met Zuid-Afrika dan wel vet. Met Qatar hoeft dat van mij niet per se. Ik ken precies 0 spelers van hen.
Vind ik raar.
Ken jij er veel?
Nee, nee, nee precies. Ja, nee,
als
nee.
jij het zelfs niet weet. Maar goed, dus jij bent voor de gunstige pool.
Ja, maar jij zegt dan, doe maar in Frankrijk en Duitsland. Of Duitsland zit er volgens mij ook in pool 2.
Nee, ik zou heel graag Brazilië of Argentinië willen. Oh, ja, wow. Dat vind ik echt heel erg vet. Dus als je naar mijn voorkeur vraagt, dan Brazilië, Nederland, Japan.
Dan moet het Europees land zijn.
Het hoeft niet, hè? Maar 5 van de 8 pools krijgen 2 Europese teams. En de Verenigde Staten.
Zo'n pittig poeltje heb je voor jezelf gemaakt.
Dat lijkt me echt vet. Wat is jouw pool?
Dan kom je wel redelijk in de...
Pool des doods.
Ja, redelijk in de pool des doods. Ik heb vooral teams die ik wil ontlopen. Ja, Qatar, prima. Zeg maar, dan weet je in ieder geval lekker zeker dat je door bent. Een beetje gunstige kant.
Ja.
Dan mag uit pool 3 mag wel wat niveau zitten. En pool 4 weer lekker makkelijk. Zodat je weet dat je eerste wordt, een beetje gunstig loopt en dat je ver komt. Ja, uiteindelijk gaat zo'n WK gaat voor mij gewoon om winnen. Ja. En tegen wie en hoe. Ja, dat in die end boeit het niet. Zeg maar over hoeveel teams die echt kut speelden, of echt heel goed speelden en die vierde werden, hebben we het nog.
Ja, nou ja, Turkije 2002.
Ja, maar dat kwam ook omdat het out of nowhere kwam. Ja. Hetzelfde met Zuid-Korea, zeg maar, omdat het echt een outlier was. Maar ja, dus ik hoop dat we ver komen. En daarvoor heb je ook gunstigere landen nodig. In de pool 4 moet er vooral Ecuador voorkomen. Dat schijnt wel echt een goede te zijn. Hadden zich vrij snel gekwalificeerd in de moeilijkste kwalificatiepool die er is voor het WK. Die moeten we niet tegenkomen. Verder kan het allemaal wel.
Ik zie trouwens dat Iran niet in pot 2 zit. Die zit in pot 3. Ik dacht ook al, ik heb dat denk ik van de loting gepakt. Dus die kunnen we sowieso wel gewoon tegenkomen. Maakt ook verder niet uit. Laten we het even hebben over de huurspelers.
Ja, zo. Maar dit is echt best wel een ding, hè? Want ik zei, qua voetbalnieuws is dit gaat het wereldje wel veranderen.
Ja, want wat is de stand van zaken?
De stand van zaken is dus dat we steeds minder spelers mogen gaan huren. De FIFA heeft gezegd dat je in het volgende seizoen nog maar 8 spelers mag huren. Daarna een jaar daarna 7 en een jaar daarna 6.
Ja.
Dat gaat dan alleen om spelers na 21ste.
Ja, boven de 21 en niet zelf opgeleid.
Precies.
Dus je mag wel, laten we zeggen dat Manchester City 26 A1's heeft, of onder de 19 tegenwoordig, mogen ze al die spelers verhuren. Maar als ze aankopen, zoals ze heel veel doen, dat mag niet meer.
Nee, met de mits en maar, wanneer is een speler zelf opgeleid, als hij 3 jaar in de opleiding heeft gespeeld. Ja. Dus als iemand van zijn 16e tot zijn 19e in de opleiding heeft gespeeld, is het een eigen speler. Ja. En dan mag je hem dus wel weer verhuren.
Het ding is alleen dat clubs spelers onder de 16 niet mogen aantrekken, toch? Vanuit het buitenland.
Nee.
Dus dan wordt het echt heel lastig om spelers 3 jaar in je opleiding te krijgen.
Precies dat. Dus het wordt allemaal wel moeilijker gemaakt, waardoor we inderdaad hoe Manchester City, Chelsea echt groot zijn geworden en een verdienmodel hebben gecreëerd. Ja, dat wordt steeds moeilijker gemaakt. Dat is één kant van de discussie. Zeg maar, dat proberen ze echt lastiger te maken. En de andere kant is de huurdeals in Italië. Nou ja, als je nu naar Transfermarkt gaat, je gaat naar verhuurde spelers, dan zie je ongeveer de hele Serie A erin staan. Ja. En dat komt omdat er heel veel van die dealtjes worden gemaakt. Oké, we huren je 2 jaar en daarna betalen we je per jaar betalen we je 5 miljoen. En aan het einde moet je voor 10 miljoen overkopen.
Dat is dan al verplicht. Dat zijn een soort lease constructies, toch?
Precies, een soort van boekhoudkundig. Ja. Want dan schrijf je één jaar...
Kijk naar de transfer van Mbappé van Monaco naar Paris Saint-Germain. Die kon hem toen niet betalen door Financial Fair Play. En die zeggen gewoon, we huren hem een jaar en dan betalen we 100 miljoen. Dat zou dan nog wel kunnen, toch? Want je mag een speler maar voor 1 jaar huren. Dus niet meer voor 1,5 of 2 jaar. Dus bijvoorbeeld Hendrix is nu volgens mij voor 1,5 jaar gehuurd van Spartak. Dat kan dan niet meer. Ik zat nog even te kijken, hè, welke speler heeft nou de meeste spelers verhuurd? Atalanta, 63. Ja. Juventus 40, Genoa 39 en dan Manchester City met 34. Maar inderdaad, de Serie A doet hardop mee aan het verhuren. Wat je wel, natuurlijk wel krijgt, is dat er zijn best veel clubs, Nederlandse clubs ook, die een speler huren bij Atalanta. Alleen al die topclubs gaan alleen hun allergrootste talenten nog verhuren, ergens anders stallen.
Ja, precies. Dus,
het heeft wel een klein beetje een negatief gevolg voor sommige Nederlandse clubs. Maar over het algemeen zal het positief zijn.
Het kan wel impact hebben, zeg maar, in de zin precies hoe jij het omschrijft. Alleen ik denk dat de impact wordt alweer weggehaald. Omdat die kleinere clubs die kunnen dus langer van hun topspelers genieten. Ja. Want Manchester City die gaat dus niet meer overal maar 3 of 4 of 5 miljoen tegenaan gooien bij al die kleine clubs. Dus die spelers kunnen langer bij een club blijven, waardoor ze uiteindelijk meer geld waard worden en voor een hoger bedrag kunnen vertrekken. En de spelers die verhuurd worden, moeten ook echt gaan spelen. Dus het heeft niet meer zo veel zin om een speler te huren voor de breedte. En uiteindelijk door de onder 21 regel en zelf opgeleid, kan je nog echt best wel wat spelers verhuren. Bijvoorbeeld zo'n Atalanta heeft heel veel jeugdspelers erbij lopen, zelf opgeleid. Ja, die kunnen zomaar straks nog steeds 30, 40 spelers verhuren.
Plus het geldt nu alleen nog voor transfers naar buitenland toe. Dus ja. Engelse clubs onderling of Italiaanse clubs onderling kunnen nog spelers aan elkaar uitlenen. De FIFA verwacht wel een beetje dat de bonden zelf ook verantwoordelijkheid nemen. En dat ook de kiemen smoren de komende jaren. Daar hoop ik heel erg op. En om nog maar eens een voorbeeld te noemen van wat heeft dit dan voor gevolg. Nou ja, neem Philip Sandler, die het heel goed deed bij PEC Zwolle. Toen is hij naar Manchester City gegaan. Eigenlijk wist iedereen al van, nou ja, daar gaat hij niet halen. Nou ja, weinig indrukwekkend bij Anderlecht en Troyes. Ja. Maar dan vervolgens toch bij Feyenoord belanden.
Ja, ja, dus nee, kijk, ja. Dat, ik denk dat dit een ideaal voorbeeld is van transfers die minder snel hun doorgang zullen vinden, omdat zo'n speler wordt echt puur aangekocht van oké, hij kost nu 1, 2 miljoen. Is 21 jaar, we geven hem een 3-jarig contract. Hij hoeft één verhuurbeurt, hoeft hij het goed te doen. En dan is hij 3, 4 miljoen waard. Dan heb ik 3 miljoen winst gemaakt aan mijn speler.
Precies dat. Nou ja, goed. Ik denk positieve ontwikkeling.
Ja.
Want Infantino, de baas van de FIFA, heeft veel uitspraken hierover gedaan. En dit is eigenlijk zijn eerste, nou ja, toch wel, dit is gewoon wel een overwinning.
Dit is een stuk beter dan dat filmpje van laatst waar die FIFA en Qatar ging roepen. Ja. Dat was heel erg
gênant. Ik bedoel, we zijn vaak kritisch op de FIFA, UEFA, KNVB, et cetera. Dus het mag ook gezegd worden als iets wel goed is. En ik ben hier heel erg positief over.
Als ze dit ook daadwerkelijk gaan handhaven, omdat we natuurlijk met de Financial Fair Play vonden we dat ook allemaal. Mm-hmm. Dat ging het ook echt allemaal veranderen.
Maar dit is ook een stuk. Kijk, Financial Fair Play heb ik geen zicht op. Ik weet het niet. Ik zie de geldstromen niet. En hier
kan je
zie
je tellen.
Direct van, hey Manchester City, ik ben Lars van Nijden uit Hilversum. Foei, foei.
Ja, toch? Precies. Dit zijn er 9.
Ja,
dit zijn er 9. Dat is tegen de afspraak, jongens. Ja. Gaan we niet doen, hè?
En dan worden ze gestraft, dus goed. Gisteren hoop ik ook dat ze geteld hebben in het Camp Nou. Want een record, hè? 91.553 mensen zaten er op de tribunes. En dat niet om naar Messi te kijken. Niet naar Iniesta, niet naar Xavi, maar naar de vrouwen. Niet naar Lieke Martens, die was geblesseerd. Maar er werd een El Clasico gespeeld in de kwartfinale van de Champions League. En ik moet zeggen, indrukwekkende beelden.
Ik zat op Twitter te kijken en ik zag een volkamp. Nou, en ik moest even schakelen. Ik denk, hè? Hoezo speelt Barca?
Zet Interlands.
Ja, precies.
En hoezo? Nog, hè? Is toch al 2 jaar niet uitverkocht daar?
Precies.
Hè?
En toen dacht ik, natuurlijk Champions League. En ik ben er even voor gaan zitten. Ik moet eerlijk bekennen dat ik de speelsters allemaal nog niet zo heel goed ken. Ik weet dat Barcelona het mooiste voetbal speelt onder de vrouwen.
Op het moment de aanvoerster heeft de gouden bal gewonnen.
Ja, en het was genieten. Het was echt een heerlijk open wedstrijd waar in Barcelona wel echt liet zien dat ze heel erg goed konden voetballen.
Dominant zijn, inderdaad. Ja, weet je, ik denk naast dat het echt een leuke wedstrijd was, er werden mooie goals gemaakt. Hè? Je kan Real Madrid scoren op een gegeven moment van een 40 meter afstand. En bij het vrouwenvoetbal is het heel makkelijk om altijd naar de keepsters te wijzen. Nou ja, daar zit misschien ook wel een punt in bij tijd en wijle. Maar ik geniet er ook wel weer van. De eerste goal bijvoorbeeld is een indraaiende voorzet die over de keeper heen vliegt. Nou ja, is een goal van 40 meter. Ik bedoel, het is wel, ik vind het oprecht amusement. Ik vind het echt leuk.
Zeg maar, ik heb me 90 minuten niet verveeld. En er zijn heel veel mannenwedstrijden waar ik me 90 minuten heel vaak echt verveel. Dat is dus een saai schaakspel. En dit was open spel, op en neer. En dan een echte klassico ook wel. Het gevoel van een klassico zat er echt wel bij.
Zeker omdat Real Madrid het nog best spannend maakte. De Catalanen wonnen eerder 3-1 in Madrid. Dus iedereen dacht wel van Barcelona gaat hier overheen lopen. In de Spaanse competitie zijn ze ook veel te sterk. Uiteindelijk winnen ze deze wedstrijd ook met 5-2. Maar het scoreverloop was best spannend. Je merkte gewoon dat iedereen aan het genieten was. Dus ja, dat is heel vet.
Ja, het is mooi. En de sport begint wat meer te leven. Zeg maar, ik denk dat wij in 2017 met z'n allen Nederland omarmd hebben. Het Nederlands vrouwenelftal. Ja. Maar je merkt nu ook steeds meer dat steeds meer aandacht komt voor de Champions League. Vorig jaar heb ik al wedstrijden zitten kijken daarin. Het EK komt er straks aan in Engeland. Daar had Miedema op zich ook nog wel een aantal rake uitspraken over.
Jij benoemde even 2017. Toen werkte ik nog voor een merkactivatiebureau. Voor een cola-merk, dat hele toernooi. En eerst in het Koning Willem II-stadion, daarna de halve finale en de finale in de Grosvesten. Ik was overal eigenlijk bij wat het Nederlands elftal betreft. Dat was gewoon echt een feestje. Gewoon, het trekt een heel ander publiek. Maar op een bepaalde manier, afgelopen zomer was ik bij de uitzwaaitraining in Zeist, voordat ze naar de Olympische Spelen ging. Geweldige sfeer, heel anders, maar op een bepaalde manier ook heel erg leuk. En ik ben wel blij, zeg maar, dat we steeds meer verder verwijderd raken van de mensen die zeggen, vrouwen, die kunnen toch helemaal niet voetballen.
Ja precies. Het narratief begint een beetje te draaien.
Ja, dat is heel cool.
Nou, positief. Wat vond je van de uitspraken van Miedema?
Zij schreef dus een column in voor het Algemeen Dagblad. Dat doet ze nu vaker. En de EK-finale op Wembley aankomende zomer is al uitverkocht. Dus dan zitten er ook weer meer dan 90.000 mensen. Dat is heel erg vet. Maar ja, aan de andere kant worden er ook nog op best rare locaties gevoetbald. Bijvoorbeeld op de trainingsground van Manchester City. Ja, daar was ze een beetje kritisch op. Ze had het ook over Nederland. Wordt het ook tijd dat we een interland spelen in de Johan Cruijff Arena of in de Kuip? Zij hoopt natuurlijk op de Kuip, want ze is een echte Feyenoorder. Helemaal eens. En weet je, als jij een interland organiseert nu in de Kuip en je gooit die boel in de kaartverkoop, weet ik 100% zeker dat het uitverkocht is.
Ja, precies.
Ik vind het heel erg vet ook. Die column van Miedema, daar heeft ze heel erg gelijk in. Ze zegt ook van, ze zit bij een organisatie voor gelijke betalingen van vrouwen en mannen. Dat is natuurlijk ook altijd een ding. Zij zegt echt wel dat het niet realistisch is dat ze gelijk betaald worden. Alleen dat ze wel blijft vechten voor meer prijzengeld, meer geld in het hele voetbal. Want volgens mij staat er ook in dat als een Engelse ploeg de FA Cup finale haalde, dat ze bijna geld toe moesten leggen om daar te spelen in plaats van dat het wat opleverde voor clubs. En dat is allemaal aan het keren natuurlijk.
Ja, dat is het. En ik vond haar uitspraken wel heel erg sterk. Denk ik, maar als je dat afzet tegen nu 90.000 mensen bij Münchenstadion werd gespeeld voor 15.000 mensen, Spursstadion voor 25.000 mensen, dan is het, als er zo'n mooie EK komt, is het wel raar dat je op Leeds speelt voor 12.000 mensen, de Academy van Manchester City. Nou, waarom de fuck dat de speellocatie is, dat is echt een beetje disrespect. Ja. Daar kunnen 7.000 mensen heen.
Ja, want het Nederlands vrouwenelftal speelt ook één poolwedstrijd op een plek waar maar 12.000 mensen kunnen zijn inderdaad. En ja, dat kan het Nederlands elftal makkelijk uitverkopen.
Precies.
Ik denk zelfs dat er vanuit Nederland mensen die kant op gaan om te checken. Het is natuurlijk niet zo heel erg ver. Vanaf de kwartfinale wel alle wedstrijden in stadions waar mannen spelen.
Ja.
Onder andere Old Trafford en zo. Het wordt wel vet voor die vrouwen. En voor Sarina Wiegman, die nu natuurlijk bondscoach is van het thuisland.
Ja,
dat wordt ook heel erg vet.
Ja,
dus dat gaan we sowieso volgen. Zeker met FC Afkikken, maar ik ook gewoon een persoonlijke titel.
Ja, 100%.
We kunnen het ook nog naar een iets kleiner perspectief trekken. Dit jaar had je eerder voor het eerste klassieker op Varkenoord. Feyenoord tegen Ajax. En die werd ook al druk bezocht. Varkenoord was toen uitverkocht. Dus ook in het Nederlandse vrouwenclubvoetbal zit een ontwikkeling. Qua kwaliteit moet het nog wel een stuk omhoog. Want ze kunnen nog lang niet mee met de grootte van Europa. Maar ik hoop dat we daar op een gegeven moment ook kunnen aanhaken.
Ja, ik denk dat dit soort dingen helpen. Als je nu een klein meisje bent en je speelt op straat en dit kan je doel zijn. Ja. Een uitverkocht Barcelona stadion. Ja, dat is een uitverkocht Camp Nou. Dat is fantastisch.
Ja, inderdaad. Ik zit nu heel even in mijn hoofd te denken, kan ik me al voorstellen dat je straks de klassieker, de vrouwenklassieker, in de Arena of de Kuip hebt en dat die ook uitverkocht is? Ik denk dat we daar nog wel een stuk van verwijderd zijn, maar dat dat wel een heel mooi streef is.
Ja, 100%.
Dus eerst het Nederlands vrouwenelftal naar de Kuip en daarna de klassieker.
Nou, hebben we hier ook weer geregeld.
Precies.
Kunnen we ook weer door.
We tikken het even af. Wat we nu gaan aftikken zijn de kampioenen in het buitenland. De afgelopen dagen hebben we natuurlijk gekeken naar de Eredivisie, degradatiestrijd, middenmoot en bovenin. Maar ik dacht, ja, jij zit er als kenner van het buitenlands voetbal. Laten we even een rondje maken.
Ja.
En laten we beginnen bij de Premier League. Ja, City en Liverpool, dat zijn ze.
Dat zijn ze. Liverpool, fantastische comeback. Zagen weinig mensen aankomen. Op een gegeven moment was het zelfs 13 punten. Wel met een wedstrijd minder gespeeld. Maar ongelooflijk knap gedaan door de mannen van Klopp. En met de aankoop van Luis Diaz. Echt een extra smaakje erbij. En ik denk dat dat in die end het verschil gaat zijn. Ik denk dat Liverpool over de streep gaat trekken.
Zo, want het verschil is op dit moment 1 punt. 10 april tegenover elkaar in Manchester.
Ik krijg weer heel erg dat seizoen dat City hem won. Toen Kompany die geweldige goal maakte tegen Everton, zeg ik aan mijn hoofd. Krijgen we heel erg die vibes. Degene die wedstrijd wint, die pakt hem. Dus die staat wel rood omcirkeld in mijn agenda.
Ja, ik zit gewoon gelijktijdig. Ik heb natuurlijk mijn laptop op stoot. En ik zit even in mijn agenda te kijken, maar die is helemaal leeg.
Nou, huts.
Dus ik hoop dat iedereen dat heeft die luistert. Want dit is wel een wedstrijd, die moet je meepakken. Toch gewoon kijken.
Dit is, ze spelen allebei op hun eigen manier. Ik denk al jaren het mooiste, een van de mooiste voetballen uit Europa.
Ja.
Dat full gas voetbal van Liverpool tegen het perfect verzorgde voetbal van City. Wat tegenwoordig ook een stuk dynamischer is. Niet meer alleen maar dat Barcelona geschuif wat we onder Guardiola kenden. Nee. En dit is weer een fantastische titelstrijd. En zeker met het verhaal van de comeback. Denk ik en hoop ik stiekem ook. En misschien zit daarom ook mijn voorkeur bij Liverpool. Dat Liverpool hem uiteindelijk gaat pakken. Ja. Wat denk jij?
Ja, ik denk Manchester City. En ik moet heel eerlijk zeggen dat ik dat ook een klein beetje hoop. En dat vind ik ook een beetje viezig of zo.
Ja, ja, dat snap ik wel.
Een beetje viezig om uit te spreken. Maar dat zit er maar echt in. Dat ik het heel erg vet vind dat Pep Guardiola inderdaad laat zien dat zijn voetbal wel gewoon evolueert.
Ja.
Dat vind ik vet. En er zitten bij Manchester City gewoon heel veel spelers waar ik van hou. Met Jack, Grealish, Phil Foden, Bernardo Silva vind ik echt een prachtige speler. Kevin De Bruyne. Ik bedoel, er is een Mip-Mip-podcast. Die Belgische podcast, daar was Kevin De Bruyne eerder dit jaar te gast. Onwijs echt veel sympathie
echt
voor hem gekregen. Mocht je die nog niet geluisterd hebben, luister die dan zeker. Dus ik heb best veel sympathie voor dat elftal. Ik vind het een heel hard elftal.
Ja man, helemaal eens. Zeg maar, van puur het voetballend gezien eens. De club heb ik niks mee.
Nee.
Echt een Chelsea 2.0. Ja, er is gewoon ergens een miljardair wakker geworden.
Dat is waar. Ik zag ook een filmpje circuleren op social media dat eigenlijk iedereen, Manchester United, Arsenal en zo, dat ze allemaal hopen dat Manchester City kampioen wordt. Want dan wordt het tenminste geen echte rivaal. Dan wordt het maar die plastic club.
Precies.
Uit Manchester. Maar
gewoon weer een jaar niks.
Ja, Manchester United supporters willen veel liever dat zij kampioen worden dan Liverpool. Want dat Liverpool is de echte aardsrivaal.
Precies.
Nou ja, dat vind ik wel.
Dat zegt veel.
Geinig, ja, is heel veelzeggend. Laten we naar de Serie A gaan. Naar
de spannendste. Het
land, van Lo Stadio. Heel spannend. AC Milan na 30 speelrondes nog steeds aan kop met 66 punten. Napoli 63, Inter 60. En ja, daar heb je ze toch weer. Juventus 59. Juventus leek al dood en begraven, maar ze zijn er nog.
Ja, een oude dame moet je nooit afschrijven.
Nee.
En ik ben hier het bangst voor. Ik ben toch het bangst dat Allegri het weer gaat doen.
Het verschil is wel 7 punten met nog 8 wedstrijden.
Ja, maar ze verliezen allemaal, hè? Ja, daarom zijn ze überhaupt weer teruggekomen. Ja. Zeg maar, Milan heeft het nu redelijk op de rit. Maar dat is ook echt best wel
moment.
Ja, maar
ook in de laatste 5 wedstrijden 2 keer gelijk.
Ja, precies.
Nog best veel punten.
Ja, dus ik hoop echt met alles Napoli. Dat zou ik echt fantastisch vinden. Gewoon voor de stad en voor het voetbal zelf ook en het verhaal.
Voor Dries Mertens.
Ja, precies. En anders Milan. Dat gewoon een nieuwe kampioen. Echt iemand die al heel lang weg is geweest. Als een van die twee het wordt, dan ben ik gelukkig. En anders dan maar Inter. En in worst case scenario Juventus.
Ja, Inter heeft nog een inhaalwedstrijd, zie ik. Dus die staan er ook maar 3 punten achter. Ik heb ook hoor, Milan of Napoli met echt voorkeur voor Napoli. Het hele verhaal, Diego Maradona, Dries Mertens die nu echt daar een zieke legend is. Nu ook zijn zoontje Ciro heeft genoemd. dat zijn eigen bijnaam daar, Insigne, die na dit jaar afscheid neemt. Het zou het een beetje compleet maken. Want Napoli de afgelopen jaren een paar keer dichtbij geweest, maar het lukte toch net niet.
Steeds op het belangrijkste moment haakten ze af. Ja. En eigenlijk wel een eerder scenario dan dit. Ik denk dat de beste papieren bij AC Milan alsnog liggen.
Ja.
Eén, gewoon omdat ze nu eerst staan en die afstand al hebben. En ze ogen ook relatief volwassen. Ja. Winnen moeilijke wedstrijden, juist waar Inter dat de laatste tijd minder heeft.
Ja, Inter heeft van de laatste 5 maar 1 keer gewonnen.
Je ziet echt wel daar het verval, want zij hadden alles weer helemaal op de rit. En ineens kwam de vraag, wie is er beter, Inzaghi of Conte? Mm. En is dit Inter misschien zelfs wel beter? Ja, het is wel gebleken dat Lukaku en Seku, daar zit toch wel een verschil in.
Ja.
Denk
Hakimi
dat,
en Dumfries.
Hakimi en Dumfries, ja, dat is gewoon een wereld van verschil. Ja. Dus ik hoop dat in ieder geval Napoli of Milan het wordt.
Dan gaan we naar La Liga. Eigenlijk is het daar wel redelijk beslist. Sevilla staat op 9 punten van Real. Barça op 12, maar wel een duel minder, dus ook 9. Het zou niet meer mis mogen gaan. Maar Real Madrid gaat nog wel op bezoek bij Sevilla en Atletico Madrid. En dit weekend speelt Barcelona tegen Sevilla. Ja.
Als ze wat willen, als Barcelona wat wil, moeten ze deze winnen.
Ja.
En eigenlijk moeten ze alles winnen.
Heeft Barcelona meer kans dan Sevilla? Dan allebei 9.8.
100%.
Stel Sevilla wint dit weekend.
Dan is het klaar.
Ja, dan gaat Sevilla ook niet.
Nee, want Sevilla heeft heel veel moeite met tegen die klagere elftallen, rechterrijdjes elftallen. Speelt laatst gelijk tegen Rayo Vallecano.
Ja.
Dat soort wedstrijden zitten er veel tussen. Real Madrid oogt eigenlijk het hele seizoen heel erg volwassen. En hebben gewoon het geluk gehad dat de rest heel slecht is.
Ja.
Want ze zijn zelf helemaal niet zo overtuigend. Die wedstrijd voor Paris Saint-Germain. De eerste wedstrijd hadden ze heel moeilijk. Zat het spel niet heel erg goed. Ja, Barcelona heeft gewoon te laat gehandeld. Ik denk dat als zij 2 maanden eerder met Xavi waren gekomen, dan had je nu een titelstrijd gehad. En ik denk dat ze nog heel dichtbij gekomen. Ik denk dat het op 3-4 punten gaat komen.
Ik vind, we hebben natuurlijk hier het een paar keer over Koeman gehad. Maar blijkbaar was hij dus 3 weken geleden was hij te gast bij 7:30, het programma van Johnny de Mol. En dat is natuurlijk, ja, dat is een hoekje.
Ja, is gezellig.
Dat merk je, dat is een gezellig hoekje.
Ja.
En toen, ik stuitte daar dus gisteravond op YouTube. Je hebt toch soms dat je op die krochten belandt. En ik zat er gewoon 7 minuten Koeman bij Johnny de Mol te kijken. En dat is echt aan te raden. Want Rico Verhoeven zat ook aan tafel.
Kijk.
En Rico Verhoeven, die zat gewoon aandachtig te luisteren. En op een gegeven moment brak hij in het gesprek tussen Johnny en Ronald. En zegt hij van, ik wil even 1 ding kwijt. Ik durf wel te zeggen, maar dat is mijn mening, dat het 100% niet alleen aan meneer Koeman lag.
Kijk, ja, maar dat.
En Joost van Gangelen zat daar ook en die zei van ja, nee, het ligt niet altijd alleen aan de trainer, maar dat is toch wel de kop van Jut. Maar ik vond het heel goed van Rico Verhoeven. Als hij een voetbalpodcast begint, dan wint hij die analyse award.
Ja, maar dit is, ik hoor dit en ik ben gelijk een beetje bang voor mijn eigen baan.
Ja.
Zeg maar, want dit zijn wel de statements.
Ja, Rico Verhoeven bij de Eerste de Beste podcast. Ik hoop trouwens wel dat hij nooit te gast is bij Vechtersbaas hier. Want dan ben ik er een ochtendje niet. Nu ik dingen over Rico Verhoeven heb gezegd.
Mooi.
Prima voetbalanalist. Bundesliga, een jaar waarin Bayern München kwetsbaar oogt.
Op momenten, want ze hebben momenten gehad inderdaad dat ze echt raar puntverlies leden. Maar dan ook weer 3-4 wedstrijden achter elkaar 5-0 minimaal wonnen, zeg maar. Dus ze hebben hele hoge highs. Dan pakte de wedstrijd tegen Salzburg, waar ze 1-1 gelijk spelen en die ze misschien wel hadden moeten verliezen. En thuis maken ze helemaal kapot.
Ja, Bayern voelt voor mij wel als een ploeg, als het aan moet staan, staan ze aan.
Dit.
En dat hebben ze natuurlijk al jaren. Ik vond ze afgelopen jaren wat constanter. Maar nu zijn die highs misschien nog net wat hoger. Ik vind het ook heel erg vet met Nagelsmann. Hè. Ze staan ook gewoon 6 punten voor op Dortmund. Spelen op 23 april tegen elkaar. Dortmund dit weekend wel weer tegen Leipzig. Ja, weet je, het is ook vooral dat Dortmund elke keer als ze een klein beetje dichtbij komen, dan weten ze het zelf alweer te verprutsen.
Weten ze weer gelijk of zo.
Ja.
Ze komen gewoon net wat tekort. Maar ik denk wel dat ze een weg in zijn geslagen, waarbij ze weer dichterbij kunnen komen bij Bayern.
Ja.
Bayern speelt een soort van FIFA-tactiek. Die doen niet meer aan verdedigers. Die stellen 3 verdedigers op en de rest is allemaal aanvallers. Met Musiala en Kimmich en Müller. Dat is dan het middenveld en dan nog Koeman aan de zijkanten. Sané en Lewandowski.
Dat is
fantastisch. Dit is echt, daar ga je wel van watertanden. Ja. En dat directe duel, dat gaat beslissen of het nog spannend gaat worden of
ja,
niet.
Ja, 23 april. Stel, Dortmund wint tot die tijd alles. En die wedstrijd winnen ze ook. Dat ze er maar 3 punten achter staan. Ja, dan kan het nog eventueel spannend worden. Maar goed, ik verwacht dat eigenlijk niet. Ik verwacht dat Bayern kampioen wordt. Waar het helemaal niet meer spannend gaat worden is de Ligue 1.
Nee, ja. Dus daar gaan we ook niet zo
zeggen. Het enige spannende is of je een vakantievriendinnetje krijgt.
Gefeliciteerd, ze hebben weer gewonnen.
Precies. Marseille tweede, dat vind ik wel vet. Dat als zij weer Champions League gaan halen. Ja.
Of Nice.
Ja, of Nice. Zeker, maar ik vind het gewoon vet. Marseille heeft natuurlijk echt een paar mindere jaren gehad. Nu staan ze nog gewoon in de Conference League. En hoog in Frankrijk. Dat vind ik leuk om te zien.
Ja, ze schijnen leuk voetbal te spelen. Dus ja. Ik vind het leuk dat zij weer een beetje terug naar de top zijn. En hoop dat ze daar wat continuïteit in kunnen brengen.
Hopen dat ze de halve finale halen in Europa. En dat Feyenoord die ook haalt. Dan krijgen ze weer 2 keer 90 minuten te zien.
Dat is.
Toch? Dat is een droomaffiche.
Dat is echt fantastisch.
Dan is Broestol een paar dagen afwezig omdat hij naar Marseille is, toch?
Dan moet hij naar Marseille.
Dat denk ik wel. Broestol naar Marseille. Prachtige.
Prachtig afsluiter.
Afsluiter. Inderdaad, Jaron. Ja, ik vond het eigenlijk wel te doen.
Ja,
een beertje genoten. Heeft weinig toegevoegd.
Ja, dat zou je altijd weer zien, hè?
We hebben veel. We zitten kleppen. Er werd af en toe geklapt vanuit mooi, de zaal naast ons. Dat gebeurde op mooie momenten ook. Ik weet niet of de mensen dat hebben meegekregen. Maar dat was echt op momenten dat ik dacht van ja, nu zitten we in de goede hoek.
Ik had hem ook even nodig af en toe. En dan krijg je hem gelijk, dat is fijn. Een stukje meedenken. Nou ja,
we gaan ze even bedanken. We gaan een kopje koffie met ze drinken. Mensen, bedankt voor het luisteren. Nogmaals, doe even dat duimpje omhoog. Positieve reacties in die comments. En
Tot ooit.
Tot ooit. Ciao.